Ik dacht, ik ga even dat delen, weet je waarom? Anders zit ik ermee. Denk, ja, luister. Laten we even zeggen hoe het echt zat. Ja, nou, heel erg fijn dat we weer bij elkaar zijn. Ik vind ook de liederen vanochtend krachtig, echt fijn. We hebben het dus over turbulentie. En deze keer willen we het hebben over proclameren turbulentie. Nou, de laatste keer, en ik ga zo een samenvatting maken van de laatste keer, dat we het hierover hebben gehad, hadden we het over turbulentie en over het vliegtuig. Deze keer zou ik willen beginnen met een ander iets. Ik hoop dat het voor de kinderen niet zo heftig wordt. Maar turbulentie, dat scheelt nog. Voor sommigen vinden iets en dan denk je, oh, je schrikt gewoon van binnen en de ander heeft het niet zo mee. Dus er kunnen kleine dingen voor iemand zijn en voor anderen is het gewoon dat je zegt, ja joh, dat vind ik nou echt vervelend. Dus, wij zijn dus in Amerika, het is wat hè, die Amerika iedere keer. Wij zijn in Amerika, we zijn bij dat echtpaar, dus die voorganger David McDonald, we zijn bij hem in huis. Wij komen bij die park, het is een soort grote park waar die woont met allemaal huizen. En dan heb je ook vijvers die zo langs de huizen bij de achtertuin, prachtig om te zien. Maar opeens vertelde hij ons, ja, nou, daar is een grote vijver met de huizen. Die kant van de weg is een grote vijver en die slingert langs de huizen. En in die vijver, daar zijn alligators. En voordat we weggingen naar Amerika, zei ik te Arthur, oké, we gaan even naar Florida. Maar de alligators in het zuiden, daar ga ik niet, toch? Kom ik daar? Gewoon in Zuid-Carolina. En hij zegt, ja, daar zijn de alligators. En daar zijn de alligators. Ik dacht, oh heer, nee toch, dacht ik. Dat is niks voor mij. Oké, nou. Opeens vertelt hij, bij het ontbijt, ja, we hebben dus die alligators. En die hebben één vijver, daar zijn ze best wel veel bij elkaar. Maar de andere vijver, daar doen ze juist de eieren leggen. Dus dan heb je, omdat dat is de grote weg, dat af en toe die alligators, die gaan dus over de weg naar de andere kant. Dus je moet opletten. Maar ze zijn nu bezig om een soort hek te maken, zodat ze niet langs kunnen. Ja, omdat daar zijn kinderen, daar zijn ze met de fietsen, met van alles en nog wat. Dus vertelde hij, ja, we hadden zo'n situatie. Het was toch best wel ernstig, zei hij. Waar dus een zo dikke grote alligator, die moesten we dus opensnijden. Omdat, ja, het ging niet meer. Hij was te dik en hij haalde dat niet meer, dat heen en weer. Doen ze een opensnijden, wat vinden ze van die soort kettingsje allemaal? Halsbanden. En er waren ook verschillende, die zeiden al in die park die daar wonen, ik mis mijn hondje. Ik weet niet waar het hondje is gebleven. Ik kan het niet meer vinden. Hebben ze dus verschillende kleuren in de halsbandjes van die honden gevonden. Ik moet je zeggen, ik zat daar en ik dacht, oh mijn heer, ik ga niet zo voet. Ik ga geen wandelingsje doen. Nee, alleen maar met de auto rijd ik langs. Verder niet, toch? Dat is me te heftig. Dus iemand kan iets leuks vinden. Zegt, ja, ga je daar echt helemaal? En een ander zegt, nee, nee. Ik heb even geappt naar mijn kleinkinderen. Eén is neren, de ander wordt morgen 6. Geweldig, die alligators. Geweldig allemaal. En ik dacht, nee, oma Klus, zo noemen ze mij. Oma Klus gaat er niet. Die gaat er niet naar langs. Gaat ze niet bezoeken, ga ik een foto maken. Dus over turbulentie gesproken. Ik zei de laatste keer dat er verschillende dingen over turbulentie. Een samenvatting kort hoor. Spreuken 4 vers 23 tot 27. Eén van de teksten van dit jaar. En ook even wat ik zo fijn vond met de preek van Arthur, dat hij het had over ons gedachten. We hadden ook liederen over ons gedachten net. Dat er 50.000 gedachten zijn per dag, per mens. En dat er 70-80% zijn negatief. En wij dienen daarop te letten, wat laten we binnenkomen in onze gedachten? Welke doen we deleten, zoals de tegenwoordigers zeggen? Halen we weg? En welke laten we toe in ons hart? Een ander punt waar ik het over had, is dat de liefde voor het woord, hè, de Bijbel, die dient eindelijk op hetzelfde niveau te komen dan de liefde die we hebben voor de Heer. Ander punt was dat over Amerika, het machtigste land der wereld, we hebben het gehad over Daniel 2:20, over dat God zet koningen af en stelt koningen aan, over de dubbel genade van God die hij ons weer geeft dit jaar, over Jesaja 44, vers 24 en 28, koning Kores. En over de interview dat ik zag van Christenen voor Israël, waar het dus ging over Itamar Marcus, directeur van de Palestijnse Media Watch, waar het gaat over pay for slay, dat houdt in betalen om te vermoorden. En daar zijn we op ingegaan. Nu gaan we verder en we gaan het hebben over turbulentie. Als er is, hoe gaan we daar proclameren? Nou, ik denk dat we allemaal, anders zou ik zeggen, doe maar, die kaarten kennen van proclamatie van Dirk Prins Ministry. Heel fijne kaarten om te proclameren. Dus als ik even nu eentje uithaal. En daar staat bijvoorbeeld van, ik ben geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, mijn hemelse Vader. Dat is één van die proclamaties die je kan herhalen, iedere dag weer opnieuw. En het wat zo mooi is, is dat hier staan al drie belangrijke dingen. Ik ben geschapen, ik kom niet van een bang, maar ik ben geschapen. Tweedens, ben ik naar het beeld en de gelijkenis van God. En het derde, hij is mijn hemelse Vader. Dus als je die drie dingen al voor jezelf pakt en zegt, hey, ik ben geschapen en ik lijk op God en God is ook nog mijn Vader, dan geeft dat een fundament voor jouw identiteit. Wat dan ook gebeurt, jij blijft staan. Omdat dat is een fundament die zo belangrijk is van dat gaat door heel jouw wezen in, als je dat beseft. Ik ben geschapen, ik lijk op de Heere God. En hij is mijn Vader. Wauw. Dus en als je dat proclameert, iedere dag, dan heb je een fundament. Die blijft staan. Proclameren betekent uitroepen Gods wil. Je proclameert als je Gods wil uitroept. Dat wat God zegt in zijn woord, dat we dat onze mond gebruiken om het uit te roepen. Zodat een verandering komt in de atmosfeer. Zodat Gods wil wordt zichtbaar in ons midden. En dat kan iets zijn persoonlijk. Dat je zegt, ik proclameer over mijn situatie, ik proclameer over mijn eigen nood. Dat kan zijn voor jouw familie, dat kan zijn voor ons als kerk, dat kan zijn dat het gaat over je werk, op school. Als je zit op school en een bepaalde situatie vind je moeilijk, dat je proclameert de overwinning voor God. Dat proclameert van, nee, er komt een verandering in mijn klas. Nee, we gaan anders met elkaar om. Nee, daaraan kan sommige clubjes mee zijn. Ik proclameer echt Gods vrijheid in de klas. En ga zo maar door. Jij proclameert. Maar je heeft ook andere gebieden waar we dienen te proclameren. Dat is voor Brabant. Dat is voor Nederland. Dat is voor Europa. En dit wil ik eindelijk met jullie delen over Europa. 14, 15 februari hadden we twee dagen waar we bij elkaar kwamen. Arthur was met mij, verschillende verschillende christenen onder ons waren ook erbij. Wij kwamen samen in Amsterdam en er waren 2 dagen die georganiseerd waren door Dick en Aline Westerhof. En een van de sprekers was Chuck Pierce. Jullie hebben al eerder van hem gehoord, voor sommigen. En Chuck Pierce had een woord voor dit jaar. Dat hij met ons wilde delen. Wie is Chuck Pierce, voor die die hem niet kennen? Hij is hij heeft een apostolische en profetische bediening in Texas. Hij is voorzitter van Glory of Zion International Kingdom Harvest. Hij is getrouwd voor de 2e keer. Zijn eerste vrouw, waar die noemt echt de jeugdliefde. Daarmee heeft hij 2 kinderen. Op een gegeven moment is ze overleden. En een paar jaar later heeft hij Pam leren kennen, is met haar getrouwd. En daar hebben ze ook een kind samen. Dus ze hebben 3 kinderen. Ik denk dat hij ongeveer is 80. Ik vind een beetje uitzien als de kerstman. Hij heeft nu nog meer haar. En de baard is nog langer. Een heerlijke man. Een heerlijke man. Hij reist dus wereldwijd rond. Al tientallen jaren reist hij door de hele wereld om de christenen te bemoedigen, om de christenen te versterken en om af en toe ook ons een beetje in elkaar te schudden, om ons weer attent te maken voor wat er gebeurt in de wereld en attent te maken wat God dan zegt over dit tijd, waar die naartoe gaat. En in het land waar die naartoe gaat. Nu als ik hoor dat die komt, dan probeer ik echt daar naartoe te gaan. En hoe lastig het ook is, proberen we dan te gaan. En dit jaar was het ook voor ons lastig. Omdat die 2 dagen waren de 2 dagen waar Arthur's vader en mijn moeder 1 jaar geleden overleden zijn. Dus het was lastig, maar we zeiden, ja, het gaat niet altijd om ons, het gaat om wat God wil, dus laten we gaan. En waarom wilde ik ook gaan? Omdat, sommigen weten dat nog, ik meen te herinneren dat het september 2018 was, kwam die ook naar Nederland, had een woord. En hij zei van, de wereld gaat veranderen en jullie moeten je voorbereiden. En hij zei, dat korte zinnetje, dat blijft maar heel mijn leven. Hij zegt, mending your net. En hij zei daarover, repareer je net. Repareer je netten. En daarbij zei hij, repareer wat niet in orde is in je eigen gezin. Ga nu terug naar je eigen gezin en ga maken dat de dingen in orde komen met jouw kinderen, met je ouders. Ga nu daar tijd aan besteden, omdat de wereld gaat veranderen. Toen dacht ik, oké, ik weet niet precies wat ik me moet voorstellen over dat de wereld gaat veranderen, maar wat ik wel kan doen, teruggaan naar ons eigen gezin en met mijn eigen kinderen, ons eigen kinderen over hebben, zit het in orde onder ons? Zijn er dingen die we uit moeten spreken? Is in het verleden dingen gebeurd die niet in orde zijn, die we niet samen hebben doorgenomen, waar we niet elkaar vergeving hebben gevraagd? En dat zijn we dus allemaal gaan vragen. Donderdag een week geleden hebben we herdacht in Nederland dat 5 jaar geleden wij de eerste patiënt van COVID hadden. En dat was in 2019. 2019 hadden we de eerste patiënt van COVID. En in 2020, begin, zaten we in de lockdown. Opeens was alles dicht. En niemand kon meer zomaar communiceren en naar de ander gaan op die manier. En de hele wereld is veranderd. En toen snapte ik, oh, dat was het. De hele wereld zou veranderen. Dat was het wat God daarmee bedoelde. Dus kan je voorstellen, als hij komt, dan wil ik er zijn. Dan wil ik er zijn. Deze keer had Chuck het over Europa en zei: het is belangrijk dat we als gelovigen wereldwijd gaan samenwerken. Nou, wij dienen samen te werken, zodat wat God wil doen voor in de wereld, voor Europa, dat we dat samen met elkaar doen. Ander punt dat hij zei: wij zijn in een shift gekomen wereldwijd. Een soort verschuiving dat we nu meemaken. Wij komen nu in een andere tijdperk weer. Er is een verschuiving, zei hij. En toen zei hij: Europa is dit jaar ingegaan in gevarenzone. En toen dacht ik, oei, wij zijn dus in een gevaarzone gekomen als Europa. En hij zei: het is het jaar van beslissingen. Wij dienen als christenen in Europa beslissingen te nemen, omdat wij in een tijd van gevaar zijn gekomen. En hij zei, en ik ga straks hier een beetje over in, erin, dat God verlangt dat wij opstaan tegen ongelovige, zei hij zo, ongelovige machten, reuzen. Dat de Heer ons wil gebruiken om te veranderen de zones van Europa. En Chuck zei toen: jullie staan tussen reuzen. Je heeft Rusland, je heeft China en je heeft Amerika. China, als ik daar even mag ingaan, heeft een bepaalde stem. Rusland heeft een bepaalde stem. Amerika heeft een bepaalde stem. En die van Amerika, ja, zei die, er is een nieuwe leider in Amerika. En die heeft een stem. En die stem hoort de hele wereld. En ik dacht, ja, lieve mensen, daar is iedere dag wat. Dat hoor je iedere dag. En China heeft ook een stem. En ik dacht, even daarin gaan. Even een paar dingen, even uithalen. China is het tweedmachtigste land ter wereld. Je heeft Amerika het eerste, maar het tweede is China. China is een communistisch land. China, dat is echt een toenemende bedreiging voor verschillende landen in de wereld. En ik weet niet of wij dat af en toe beseffen, maar het is goed om dat te weten, is dat het is een bedreiging die China brengt in Taiwan, in Singapore, Filipijnen, Australië, Zuid-Korea, Japan, Israël. Er zijn zoveel landen die daarmee te maken hebben, waar ze ervaren, wij worden bedreigd door China. China is een aan het opbouwen een strategische alliantie met de radicale islamitisch regime in Iran. Ook dat moeten we beseffen. Er is geen vrijheid in China. Er is geen vrijheid. Als je dat denkt, nee. Het is anti-Joods. Het is anti-Christus. Het is anti-religie. En de christenen in China hebben het ontzettend zwaar. Als een van een lid tot bekering komt, tot Christus, gaat dat hele familie gaat daaronder lijden. Ik heb de laatste keer al dat gezegd, maar het is goed om te herinneren, dat Boston Universiteit heeft onderzoek gedaan van jaren, daar gaat het al over 50 jaar terug, tot 2023. En ze zeggen dat China is de snelst groeiende christendom in de hele wereld. Geen land groeit zo vlug als het gaat over christenen dan China. Ongelooflijk als je denkt hoe zwaar ze het hebben in China. China heeft 40 jaar geleden 1 miljoen christenen gehad. Nu heeft het 100 miljoen christenen. En het is een land die zo dicht is, waar alle christenen ondergronds bij elkaar komen. waar je zo moet opletten wat je zegt. Waar overal camera's zijn die alles nachecken wat je doet. Er is geen vrijheid. En dat is het tweedmachtigste land. Als we het hebben over bidden, dan is dat echt ook een punt die je kan meenemen. Maar om terug te komen voor wat Chuck kreeg. Hij zegt, Amerika heeft de stem. Rusland heeft de stem. China heeft de stem. En opeens zegt hij, ja, maar er is geen duidelijke stem. Die komt uit Europa. Dacht ik, dat is waar. Als je kijkt hoe het gaat. Hoe wij nu in Europa helemaal heen en weer worden geschud. Omdat wij niet weten wat we moeten doen. Omdat Amerika heeft beslissingen genomen voor de Oekraïne. En nu zijn we allemaal zo heen en weer. En alle leiders komen iedere keer weer opnieuw bij elkaar. Om maar iets te vinden. Om maar te denken, hoe gaan we het nu doen? Er is geen duidelijke stem in Europa. En toen zei hij, wie gaat die duidelijke stem nu zijn? Wie gaat die zijn? Wij dienen dit jaar de stem te zijn die duidelijk spreekt de wil voor God voor Europa. Wij dienen juist als christenen hierin te gaan. En ze zeggen, wij willen die stem zijn. Wij verlangen dat zijn wil gebeurt. Wij verlangen dat de normen en waarden in Europa of terugkomen of er duidelijk zijn. Wij willen die stem zijn. Juist nu als er geen duidelijke stem is, laten wij die zijn. Voordat andere stemmen opstaan. Maar misschien ben je net als ik, dat je denkt, Heer, dien ik nou een zo stem te zijn voor Europa? Ik zie heel veel mensen waar ik denk, ja, laat die maar en die maar en die maar doen. Omdat we hebben het hier over reuzen waar we ertussen staan. En ik moest denken aan 1 Samuel 17, over David en Goliath. Natuurlijk kennen we allemaal dit verhaal, omdat in de kinderdienst hebben we het ook over David en Goliath. Maar als ik het gewoon even een beetje over samenvat. David is eindelijk een boerenjongen. Is op het veld en heeft een bepaald ritme die hij heeft iedere dag. En opeens komt zijn vader en zegt, luister, jouw broers die zijn bij het leger van koning Saul. Breng ze wat eten. Die arme jongens, daar is niet zoveel te eten. Breng ze maar lekker wat eten. Dus hij gaat daar naartoe en hij komt aan en ziet opeens een reus. Goliath, wordt tot hem gezegd. Dat is nou Goliath. Daar hebben we nou tegen te vechten. En hij merkt op en hij ziet ook, het hele leger is verlamd. Gewoon verlamd. Ze kunnen niks meer doen. Ze denken, tegen die reus, daar kunnen we nooit tegen op. Dus ze zijn verlamd. En dan zegt David, laat niemand om hem, dus die reus, de moed verliezen. Hij begint al te zeggen, jongens, geen moed verliezen nou. Laten we niet verlamd zijn. Laten we samen staan. We gaan gewoon tegenaan. Hij zegt, kom, wij doen het samen. Niet de moed verliezen. Saul, de koning, zegt dan, je kan die strijd niet winnen. Manneke, je bent zo klein. Heb je gezien wat voor je staat? En dan zegt David in vers 37. De Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer. Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijnen. Hij zegt, joh. Ik ben op het veld. Ik ben aan het waken. En daar komt de leeuw. Ik ga die strijd aan. Ik ben op een andere dag weer op het veld. En wat gebeurt er? Daar komt een beer. Ik ga die strijd aan, omdat de Heer is bij me. Dus dat zal toch al lukken. Dat het ons ook lukt, dat we die reus kunnen verslaan. Is het niet zo in ons leven dat, als we terugkijken, dat we door momenten hebben waar we denken, ja Heer, u was er iedere keer. Welke reus ook voor me was, voor ons was, wat er ook gebeurde. U heeft ons iedere keer geholpen. U raadt ons door hier weer helpen. Dus David, die staat tegen Goliath en dan zegt hij in vers 45, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere, de Heerscharen. Dus hij zegt, ja, je kon wel komen met jouw zwaard. Je kan wel komen met al je armaturen. Maar ik kom in de naam van de Heer. Er is een heel leger achter mij van engelen. Dus zwaai maar. Maakt niks uit. De strijd is al gewonnen, omdat ik ben met mijn Heer. En de Heer is met mij. Wat doet nou eindelijk David iedere keer? Hij doet proclameren. Hij proclameert iedere keer het woord voor God. Hij proclameert zijn grootheid. Hij proclameert zijn almacht. Hij proclameert zijn goedheid. Hij proclameert zijn trouw. Hij proclameert iedere keer wie God werkelijk is. En dat maakt dat er een verandering komt in de atmosfeer. En dat is ook wat wij dienen te doen. Ik vind dit jaar heel bijzonder. Het is ook het Joodse jaar. Het Joodse jaar van 5785. En een cijfer is in het Hebreeuws ook een letter. En een letter heeft meerdere betekenis. Dus als je dan kijkt naar het jaar 5785, dan zie je dat het de twee keer de cijfer is van 5. Dat spreekt dat het twee keer de letter H is. En ik vond dat zo leuk. Dat je kan ook om dat H te onthouden, kan je zeggen, hé, hey, wat goed om je te zien. Dubbel genade. Hé, hey, God is groot. Dubbel genade. Hé, hey, voor God is niks onmogelijk. Dubbel genade. Zo kan je het ook onthouden. Er is dubbel genade dit jaar. En ik denk juist als we voor reuzen staan. Juist als er juist een jaar is waar het belangrijk is dat er een beslissing wordt genomen voor heel Europa. Om te weten dat God juist komt met genade. Dat is zo bijzonder. Dat geeft mij moed. Dat geeft mij geloof. Dat God dat wist en dat hij zegt, ik geef dubbel genade. Hoe ontvang je nu genade? Hoe ontvang je de genade van God? Door te erkennen de goedheid van God. De genade komt als je erkent de goedheid van God. Als je erkent, Heer, u bent goed. Ook zijn er moeilijke dingen. Ook zijn er dingen die tegen zijn. Maar u bent goed, omdat uw woord het zegt, omdat het de waarheid is. En ik proclameer uw goedheid. Ik herken het. Ik herken het. Dan komt genade. Hoe ontvangen wij de dubbele genade van God? Als wij ons realiseren dat wij het niet verdiend hebben. De genade komt als wij ons realiseren, ik heb het niet verdiend. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u bent gekomen. En dat u uw leven heeft gegeven. Dat u gestorven bent, dat u opgestaan bent. Dat u mij vergeeft, dat u mij reinigt. Heer, dat u mij vult, dat u komt met waarheid, dat u komt met genade. Dank u wel, ik heb het niet verdiend. Ik herken dat ik u nodig heb. Ik herken dat u uw leven gegeven heeft voor mij. Dan komt genade. Altijd goed, altijd belangrijk om dat te erkennen. Hoe dienen wij te proclameren zodat de stem van God de stem van Europa wordt? Waar daar gaat het nu om. dat de stem die dit jaar wel gaat klinken en die duidelijk klinkt voor Europa, gaat zijn de stem voor God. Voordat iemand anders ingaat. Je weet, als een vacuüm ergens is, als iets wegvalt, dan heb je vacuüm. Als je dat vacuüm niet invult, dan komt iets anders wat het invult. En het is nu aan ons om daarin te gaan. En om te zeggen, wij willen die stem zijn. Wij willen proclameren de wil voor God. Zodat echt het koninkrijk, zodat de wil voor God kan komen. Hoe dienen wij te proclameren? Door herhalen keer op keer. Je proclameert als je keer op keer herhaalt. En Chuck Pierce heeft het zo neergezet, ik heb iets anders daar neergezet, maar luister. Als wij herhalen keer op keer in ons grensgebied, dan krijgt dit grensgebied de vorm naar het woord dat jij uitspreekt in zijn naam. En alles wat dan niet in lijn is met het woord, moet in lijn komen. Dus we herhalen dingen. En ik even dat we naar die Bijbeltekst gaan van Handelingen 17. Gaar. Dank je wel, je doet het zo goed. Dank je wel. Handelingen 17, 26, daar staat: Hij heeft uit en enkel het geheel menselijk geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaats bepaald. Wat staat hier? Dus Paulus die zegt, de hele aarde dient bevolkt te worden door de mensen. Daarvoor heeft God het gemaakt. En dan zegt hij dat God geeft tijden en hij geeft grenzen waar je dient te zijn en te wonen. Als ik nou van ons neem, het is een jaar geleden, nou een beetje ruim van een jaar geleden, dat God ons duidelijk maakte door verschillende dingen, jullie moeten nu verhuizen. De timing is nu en ik geef je een andere plek waar jullie moeten wonen. Dus van Zeeland naar Brabant. Dat is als God spreekt en zegt, nu is de tijd. En als die zegt, en ik geef je nu een plek en daar moet je zijn. Zodat mijn wil, dus de wil voor God, kan gebeuren. Dat is heel belangrijk dat we dat beseffen. En dat is dan waar dus over gesproken wordt van, je haalt en je haalt de wil voor God in het gebied dat God je op dat moment toevertrouwt. En nu spreekt God en zegt, ik geef jullie Europa. Het is nu de tijd voor Europa. En ik geef jullie Europa om erin te staan en te proclameren mijn wil. Zodat wat Europa nodig heeft om hem te leren kennen, om van zijn liefde te horen, om zich te kunnen bekeren. Daarvoor ga je staan en proclameren. Zodat een verandering komt. En wat dan niet in lijn is, waar je merkt van, oh, er is nog zoveel gaande. Alleen ons land. Er is nog zoveel gaande die niet naar de wil van God is. Dan gaan we staan. Iedere dag doen we het. Iedere dag staan we en zeggen, Heer, uw wil voor Europa. Uw goedheid. Uw openbaring. Heer, u komt toe alle eer en glorie. Over heel Europa. En de mensen gaan u leren kennen. Ze gaan zich bekeren. Wij proclameren dat in Jezus' naam. Alle verblinding valt weg. Iedere dag weer opnieuw. Verlangen we dat. Omdat het de timing is. Kan je dat begrijpen? Kan je dat pakken? Het is een timing die God geeft. Een venster die God geeft. En waar die zegt, stap erin. En proclameer. En dat is wat we verlangen ook te doen vanochtend met elkaar. Met elkaar. Omdat God roept niet alleen één persoon, hij roept ons allemaal. Allemaal. Omdat samen wordt die stem nog sterker, zodat de wil voor God gaat gebeuren voor Europa. Als we in een gevarenzone zitten, lieve mensen, is het belangrijk dat wij opstaan en zeggen, ja, maar zo laten we het niet toe. We willen dat de wil voor God gaat gebeuren. We willen in vrijheid wonen. We willen in vrijheid aanbidden. We willen proclameren de wil voor God. Zodat de stem voor God de stem van Europa wordt. Ik heb een paar dingen, gebedspunten. We gaan zo in groepjes. En dat zijn bepaalde dingen waar ik zeg proclameer. De goedheid, grootheid, almacht van God. Dat zijn koninkrijk baan breekt. De gemeente van Jezus Christus zijn plek inneemt in Europa. Gods normen en waarden, zijn wil zal gebeuren. Dat de juiste leiders opstaan voor de landen, voor Europa. Zodat één stem klinkt. En herhaal dat iedere keer opnieuw. Weet je, als we bidden in groepjes, dan heb ik ook zoiets dat iemand bidt voor iets. Dan ga ik voor iets anders bidden. En de ander bidt voor iets anders. Maar met proclameren gaat het anders. Omdat je blijft doorgaan. Als één iets bidt, ga je weer door. Dan bidt die weer en je gaat er weer op door. Omdat je bent aan het doorbreken. Je bent aan het doorbreken, zodat wat God heeft en wat hij heeft en wat hij gepland heeft, dat dat ook in ons midden gaat komen. Dat is echt een opdracht. Er zijn momenten in ons leven, daar gaat het niet alleen om ons, maar het gaat om wat God wil. Daar gaat het om. Wat wil God nu? Wat wil God nu? En laat je inspireren door de Heilige Geest. Dus laten we groepjes vormen. Laten we opstaan bij elkaar en proclameren. Dat is anders dan bidden. Weet je, als je bidt, als ik bid, dan zeg ik, Heer Jezus, wilt u genadig zijn? Wilt u komen? Wilt u helpen? Maar als je proclameert, dan zeg je, in Jezus' naam ik proclameer. De goedheid voor God. In Jezus' naam ik proclameer zijn wil. Dat is net anders. Dus ga in groepjes. Wees zo vrij. En laten we samen proclameren.
Misschien kan er op de achtergrond wat lied opgezet worden. Dat er een atmosfeer van zijn, van aanwezig zijn met de Heer. En dat we in ons geloof gaan staan, datgene wat God gewoon op je hart hebt. Gewoon al zijn te worden, de goedheid van God spreekt.